Als ik God was, dan. Misschien zijn die woorden nooit bij u opgekomen. Maar ik denk als je naar het nieuws kijkt. Of dingen hoort. Dat het helemaal niet vreemd is. Als je ziet wat in het oosten allemaal gebeurt aan gewelddadigheid. Dan kan het bij mij opkomen dat ik denk van als ik God was. Dan zou ik IS een lesje leren. Ha, dan zijn we wat verder weg. Maar het kan ook zijn dat het wat dichterbij is. Als ik God was dan. En vul maar in. Daar gaat het vandaag over. Als ik God was. Want er is wel iemand die dat niet in onze woorden gezegd heeft. Maar die dat heel duidelijk heeft laten blijken. Vorige maand had ik een invalzondagschool met Boas. En samen bereiden we de preek voor. En dat was leuk. Vond ik tenminste. Afgelopen week had ik weer zondagsschool met Boas. Ja, en ik was al die tijd afgesloten geweest van internet, van televisie, radio enzovoort. Dus alles wat Inge stuurde kwam niet aan. Dan had ik naar Zeist kunnen rijden op het laatste moment. Maar ik dacht, weet je, met Boas ga ik de volgende preek voorbereiden. En ik leer daar heel veel van, want dan komen alle vakken van school langs. En als ik al die vakken examen zou moeten doen, zou ik waarschijnlijk zakken. Geen vlag uit, geen tasje aan de vlag en zo. Maar met zijn hulp en met zijn vragen kom ik toch heel ver. Dus wij... Ja. Ik hoef het niet te verraden, want de meesten zullen bedenken, weten dat het over Jona gaat. Als het dus niet zo goed gaat met de wereld om je heen, dan kun je denken zoals Jona. Als ik God was, dan zou ik iets anders doen dan wat God nu van me vraagt. En wat God nu doet. Als ik God was. We hadden heel veel vragen. Hij had heel veel vragen die ik niet had voor kunnen bereiden. Want ze kwamen op een andere manier binnen. Over het heelal. Over aliens, of God die ook geschapen had, en of die ze dan ook wel in de hand kon houden. En stel je voor dat die ze tegen zou komen, Boas, hè? Wat zou die moeten doen? Ja, in Jezus' naam, ga dan maar weg. Nou, geloof ik niet zo in aliens. Ook niet dat God die geschapen heeft, maar op zo'n vraag kun je je bijna niet voorbereiden. Maar het is wel leuk, want het zet je aan het denken. Hoe zit het allemaal in elkaar? Hoe denkt een kind eigenlijk, anders dan ik? En toen kwamen we natuurlijk, omdat ik het over Jona zou hebben, bij dat welbekende liedje van Jona. U kent het allemaal. Jona in een walvis die vannacht gevangen is. Het is een leugenliedje. De Bijbel spreekt niet over een walvis. En ik heb hem ook uitgelegd dat het wel een hele grote vis is. Maar die heeft hier voor zijn keel zo'n gordijn hangen, hè, baleinen. Waar alleen maar plankton doorheen kan, wat wij nauwelijks kunnen zien. Daar kon Jona niet doorheen. Maar Boas kwam wel met een oplossing, want een walvishaai is ook heel groot. Kan wel tot 18 meter worden. En die heeft geen gordijntjes. Ja. Hoe dan ook, ik kwam met een andere vis, maar die heeft wat tanden, dus daar zou Jona een beetje niet zo ongeschonden door kunnen. Maar het was een hele grote vis. Dus Jona zat zeker niet in die walvis. En die was die nacht ook niet gevangen, die vis. Dus ja, het is leuk, maar de Bijbel is geen sprookjesboek met aangepaste liedjes. Wij passen de liedjes aan, maar zo is de Bijbel niet. De Bijbel vertelt ons de realiteit van mensen en van levens van mensen. Van hun geschiedenis, met of zonder God. En daar gaat het boek Jona ook over. Geschiedenis van God met mensen. Ja, toen kwamen we nog bij zo'n vraag. Want God kent de geschiedenis van de mens vanaf het begin. Toen ik geboren werd, nee, veel verder. Toen God in zijn idee, in zijn hoofd, waar dan ook, mocht denken, ik ga mensen maken naar mijn beeld. Vanaf dat begin kende hij ons al. dat is wel even iets langer dan het kleine leventje wat ik leef. Sommigen zeggen, ja, maar die oude mensen. Ja, oké, maar dan nog. En we kwamen aan vragen over de eeuwigheid. Boas zei, ik wil graag oud worden. Ik zei, ja, maar je wordt oud, hè? Als je van de Heer houdt, ben je al daar in zijn gedachten geboren? Waren je ouders er ook nog niet eens? En dan ga je over het leven heen, een klein plekje hier, daar naar de eeuwigheid. Het is onbegrijpelijk, hoor. En ik kan me voorstellen dat hij het ook al niet begrijpt, als ik het ook al niet begrijp. He, ik ben iets langer onderweg, maar zulke vragen verwacht je helemaal niet als je zondagschool doet. Maar het is wel heel, het is heel pakkend, het is ook heel uitdagend. En misschien sla ik ook wel eens de plank mis. Dan hoop ik dat hij dat vergeet. Maar als de Bijbel zegt vanaf het begin kent hij ons en doet hij met de mensen wat hij wil, hij weet alles. Ha, dat is eventjes iets anders. Dus ik was al op weg met een aantal vragen. Ik had al iets moeten zeggen over een vis. Wat zijn er voor vissen? Ja. En over de eeuwigheid en over aliens. Hè? En toen kwamen de vragen over mensen. Natuurlijk, Boas, zijn naam betekent ook iets. En de meeste van ons hebben een naam die wel ergens teruggaat op een bepaalde betekenis. En Jona had het ook. Sommige betekenissen van een naam zie je niet meteen. Sommige wel. Jona. Jona betekent eigenlijk duif. En een duif, ik weet niet of u het weet, maar dat is een dier, een van de zeer weinige dieren, zonder gal. Je zult ook zelden in je tuintje duiven zien vechten. Andere vogels wel, ze pikken elkaar kaal en weet ik veel wat, als zij maar aan de pindanet kunnen hangen of aan het bolletje. Maar van duiven zie je dat zelden. Een dier wat eigenlijk geen agressie kent. En zo'n naam heeft Jona. Dat geeft toch een warm gevoel, zou ik zeggen. Zacht en vriendelijk. En dat heeft hij met de paplepel ingekregen, want zijn vader, Amitai, betekent ook, God de Heer is trouw. Die is vriendelijk, die is zacht, maakt geen ruzie, nodigt je uit. Nou, in zo'n gezin zal je geboren worden, daar waar God trouw is, waar het zichtbaar is, waar het merkbaar is. Ja, dan kan ik me ook wel voorstellen dat pa zijn kind de naam Jona geeft, duif. De hoop dat het hele evangelie zichtbaar wordt. En eigenlijk in twee namen van mensen zie je het al. God is trouw door de eeuwigheid heen. En die duif die komt nog in de toekomst. Die kennen wij al. En Jona is dan een man die God goed kent. Via zijn gezin. En een zachte naam heeft. Maar met het lezen van het boek Jona kom je er toch achter dat het een man is met een hard oordeel. Die de goede kant van God helemaal niks vindt. Zondaren moeten gestraft worden. Als ik God was, dan zouden ze gestraft worden. En goed ook. Dan zouden ze even een flink lesje geleerd worden. Maar God is gelukkig geen mens zoals wij. En ook niet zoals Jona. Hij kent de mooie kant van de mens. En ook de bittere, de lelijke kant. En toch, vanaf de beginnen wil God met mij op stap en met jou. Met ons. Dat is het mooie. En we gaan een paar stukjes lezen over mensen en over Nineveh zometeen en over Jaffo. Waar ook nog over te vertellen is. Heel veel. Jona 1. Eens richtte de Heer zich tot Jona, de zoon van Amitai. Maak je gereed, ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen. Want het kwaad wat ze daar doen is ten hemel schreiend. En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis weg van de Heer. Hij ging naar Jaffo, vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Ga naar Nineveh. Een wereld die vol is van gewelddadige beweging. In die wereld laat God zijn oog vallen op een verrotte stad. Uit Genesis weten we dat Nimrod die stad gevestigd heeft, laten bouwen. En hij maakte er een handelsstad van. Schitterende stad, veel groen, veel groei en veel bloei. Maar de profeet Nahum zegt hij, Nineveh was als een vijver vol wateren. Nou, daar moet je je toch lekker voelen. Maar zo groot en zo mooi als Nineveh was, zo groot en mooi, lelijk, was het ook in goddeloosheid. Het was een woonplaats van de godin Ishtar. Met heel veel tempels, heel veel beelden aan die godin. Nu is Nineveh een ruïne. En eigenlijk is het jammer dat we zo weinig van die oude namen tegenwoordig tegenkomen. Want het ligt tegenover, aan de andere kant van de oever van de Tigris, ligt tegenover Mosul. Misschien zegt het u niet zo heel veel, maar in de vroegere tijd, dat het in Irak niet zo goed ging, heeft Tyr mensen uitgestuurd, onder andere naar Mosul, om daar hulpprojecten op te zetten en noodhulp te verlenen. Dat was ook toen nog al nodig. En tot het eind van 2017, nog niet zo lang geleden, was het een bolwerk van IS. En als je nu naar Mosul kijkt, is het bijna net zo'n ruïne als Nineveh. Zo'n stad, op die stad liet God zijn oog vallen. Als ik God was geweest, zou ik een andere stad hebben uitgekozen. Maar God liet daar zijn oog vallen. En dan gaat Jona weg van de Heer. Hoe krijg je het voor elkaar? En hij vlucht naar de haven van Jaffo. En Jaffo is zoiets als een vakantieoord. Het heeft ook een in de naam, in de beweging die het heeft, wat die het geeft. En hier kun je mooi zijn en plezier maken. Ja. Alsof Jona wil zeggen, een opdracht van God is niet leuk. Zeker niet naar Nineveh. En als God erbij is, kun je niet zoveel plezier hebben. Dus ik ga weg van God naar een stad waar ik me mooi kan voordoen en waar ik plezier kan hebben. Is het niet vreemd dat een man uit zo'n goed gezin, God is trouw, met zo'n naam die aangeeft, ik ben zachtmoedig en goed en ik weet het allemaal en ik ken God. Dat twee keer toe, in drie versjes staat het maar, tot twee keer toe staat er, en hij vluchtte weg, ver van God. Het liefst zo ver mogelijk, weg van de Heer. Want dan kun je plezier hebben, dacht hij. En misschien zijn er wel mensen net zo gelovig als Jona, met net zo'n achtergrond en met net zo'n belofte in zijn leven, die ook denken, ik wil eens even plezier hebben zonder God. Je komt niet goed uit, maar je kunt het proberen. Ja, en daar zit hij op dat schip. Ik ga niet alles lezen, maar... Maar de Heer wierp een hevige storm op de zee. En de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. Geen stalen containers, maar gewoon houten schepen in die tijd. De zeelieden werden bang en ieder riep tot zijn God om hulp. Tot zijn eigen God. Ook gooiden ze om het gevaar af te wenden de lading in zee. Je hele hebben en houden weg. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. Misschien moest hij zijn roes uitslapen. In ieder geval, het deed hem er allemaal niet toe wat er om hem heen gebeurde. Hij dacht dat hij veilig was. Ik sla een stukje over. Toen riepen ze tot de Heer, de zeelieden, al die lieden die hun eigen God hadden. Ach Heer, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. Zeggen niet-gelovigen, goddelozen met hun eigen God. Een onschuldige, Jona. U bent de Heer. Al wat u wilt, dat doet u. Toen tilden ze Jona op, gooiden hem in zee en de woede van de zee bedaarde. De mannen werden vervuld met bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem geloften. Van die zeelieden kennen we geen namen. Zou mooi geweest zijn, maar misschien omdat ik dan daar nieuwsgierig naar ben, hè? Hoe heten ze dan? Maar we weten wel veel van ze, in een paar versen maar. Eigenlijk net zoveel als over Jona. Zij dienen afgoden. Ze zijn bang om dood te gaan. Ze proberen hun schip te redden en gooien alles overboord wat hun houvast, hun toekomst is, hun hebben en houden. Ze proberen zelfs Jona te redden, want ze roeien zich te pletteren, maar het helpt niet. En dan roepen ze tot God. Dan roepen ze tot God. Ze riepen tot de Heer. Ze krijgen ontzag en eerbied voor de Heer. En ze brengen hem een offer. En dan besluiten ze, staat er in de vertaling, gewone taal, Bijbel in gewone taal. Hier zeggen ze, deden hem gelofte. Daar staat er even iets duidelijker voor ons. Ze besloten om de Heer voor altijd te dienen. Al die zeelieden met hun eigen God besluiten dus heel iets anders. Ze brengen hem een offer en ze besluiten hem om voor altijd te dienen. En God heeft Jona nog niet afgedankt. Maar hij heeft hem wel al gebruikt om deze heidense zeemannen tot geloof te brengen. God kende hen al vanaf het begin. En Jona, die alles zo goed wist, die God zo goed kende, van huis uit, met een paplepel ingegeven, is een vreemde geworden. Met zijn lelijke karaktertrek, als ik God was, zit hij gevangen in het duister van een vis. En daar zit hij 3 dagen en 3 nachten te niksen. 3 dagen. Wat een verschil met die zeelieden. Die eigenlijk van niks wisten. En die in een ommedraai erkenden van God is God, onze afgoden konden niks. Maar deze God is de Heer en hem willen we dienen. En Jona heeft 3 dagen, de vrome Jona, hè? Ik zou bijna zeggen een van ons of zo. Ik misschien, maar 3 dagen en 3 nachten heeft hij nodig om tot het besluit te komen, laat ik eens bidden. Misschien overkomt het ons ook wel eens als we een nood hebben en het niet zien dat we allerlei oplossingen bedenken. En eens denken, oh, laat ik toch eens God vragen. Het is zo menselijk. Jona staat denk ik niet zo ver van ons af. En wat een groot geduld heeft God met Jona. God die beschikt over zoveel mensen. Die hem kennen. Die het goed met hem menen. Die kiest opnieuw voor Jona. Als ik God was geweest, had ik dat niet gedaan. Ik weet niet wat u denkt, maar dan had ik toch iemand anders gekozen. Die niet zo dwars lag en die niet zoveel tijd nodig had om te bedenken, oh ja, ik weet nog uit mijn leven voordat ik het leuk maakte en plezier maakte. Nee. Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed, ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. Ha, het kwartje is gevallen. Jona maakte zich gereed, ging naar Nineveh, zoals de Heer hem had opgedragen. En Nineveh was die reusachtige stad, ter grootte van 3 dagreizen. Omtrek ongeveer 100 kilometer. Dan had je ook wel een dag minstens nodig om er doorheen te trekken. En dan had je nog maar 1 deel. Jona trok de stad in, 1 dag reis ver en hij riep, nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. Jona gaat en hij doet wat God zegt. En die boodschap slaat in. De koning roept een vaste uit. En alle inwoners bekeren zich van hun boze daden. In plaats van straf krijgen ze genade. Wat een geduld heeft God met mensen. Ik niet zo, maar God wel. En Jona zou geweldig blij moeten zijn met zo'n resultaat. Ik vraag wel eens aan mensen, bid je wel eens voor de IS of voor mensen? En dan hoor ik hetzelfde, als ik God was, zou ik ze ombrengen. Ik zou ze. Maar als er toch maar één tot bekering zou komen, wat een geweldige verandering zou dat in het oosten teweeg brengen. Maar misschien hebben we de moed niet. Want stel je voor dat je zo iemand hier binnen moet halen, met zo'n verleden, of aan je tafel moet hebben. Jona zou blij moeten zijn. Wij zouden blij moeten zijn met één zondaar die zich bekeert, zoals de engelen in de hemel. Maar Jona, de vrome Jona, is niet blij. Hij is boos op God, omdat God liefdevol en geduldig is en genadig. En Jona wil dat God handelt zoals hij denkt. Als ik God was, zou ik ze. Met al die andere gedachten. Als ik God was. En de Bijbel is ook wel heel eerlijk. Wat God denkt over Nineveh en hoe hij genade schenkt aan die grote stad. Dit wekte grote ergernis bij Jona. En hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer, gelukkig nog. En dan zegt hij toch iets heel vreemds. Wat kent hij God goed? Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Heel vreemd. Liever dood dan dat mensen tot geloof komen. Maar de Heer zei, is het terecht dat je zo kwaad bent? Hij zei niet, het is niet terecht. Hij vraagt het hem. Denk eens na, Jona. Is het terecht dat je zo kwaad bent? Jona wil niet verder leven met een God die hem opdrachten geeft om mensen te redden. Hebben wij enig idee waar het over gaat? Stel je voor dat de Heer Jezus zo zou hebben gereageerd toen hij op aarde was. Gewoon als mens in menselijke gedaante. En God toonde hem al die zondaren waar hij voor kwam. Dat hij dacht, als ik God was, hè, als ik nu God zou zijn, zou ik iets anders doen. Zou ik iets anders doen? Wat zou de hemel leeg gebleven zijn? En het koninkrijk van God straks een lege zaal. Zonder feestvierders. Als Jezus echt zo gedacht had als Jona. En nog steeds heeft God geduld met Jona. Jona gaat weg. Gaat tegenover Nineveh zitten, denken. En God heeft toch wel medelijden met hem. Of misschien moet je zeggen, hij is barmhartig. God strijkt met zijn hand over zijn hart en laat in die nacht een boom groeien. De wonderboom, zeggen we. Maar er zijn bomen die in één nacht echt zo groot kunnen worden. Hè? Meters hoog met een goed bladerdak. Kunnen we ons niet helemaal voorstellen, maar ze zijn er wel. Zeker in wat andere gebieden dan Nederland. Daar ga ik allemaal niet zoveel over doen. Maar ik heb ze wel bekeken en ik heb er naar gekeken. Jona kan daar in de volgende morgen onder schuilen en hij is helemaal gelukkig. En toch begrijpt hij niks van Gods genade. En God laat een worm die boom kapot vreten. In één dag. In een nacht groeit de boom en in een dag is die weg. En Jona begrijpt er nog steeds niks van. Elke keer als God iets goeds doet, wordt hij kwaad. Wat een vreemde gelovige. En elke keer heeft God zoveel geduld dat hij zegt, Jona, is het wel terecht dat je boos bent? Of dat je zo kwaad bent? En elke keer antwoordt Jona, ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht. Alsof hij in Gods schoenen staat. En dan mag Jona een blik werpen in Gods hart. Jij zou ook wel eens God willen zijn, Jona. zoals ik? Kijk eens hoe ik ben, zegt God dan. Toen zei de Heer, als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt gedaan, of hebt hoeven doen, en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren? Wat een geweldige God. En diezelfde geweldige God is die niet alleen voor zeelieden, voor 120.000 mensen plus in Nineveh, dat is twee keer de bevolking van Zeist, met 62.830 mensen, heb ik vanmorgen nog even bekeken op internet. Dat zijn de statistieken van dit jaar. Twee keer de hele stad Zeist. En God heeft genade voor die stad, voor een handvol zeelieden. En voor Jona. Ik vind dat hij een hele lange adem heeft voor Jona. 120.000 mensen en hun vee. Zondige zeelieden. En als wij denken, nou zo denk ik nooit. Ga eens echt even voor de spiegel staan om te bedenken wat er in je hart leeft. Zo nu en dan als je iets hoort van een ander. Of als je de gedragingen van je naaste ziet. Dat is een gelovige? Nou, daar moet God toch wel wat aan doen. Dat klinkt iets vriendelijker dan wanneer je zegt van als ik God was, dan. Maar God strijkt over zijn hart. En dat hart is groot. Zo groot. De kinderlied zegt het, hè? God is zo groot. Gods hart is zo groot. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En diezelfde God redt mensen vandaag. Het is maar goed dat God niet toelaat dat wij zouden zijn als hij, al was het maar een seconde. Want dan zou de hele aarde een slachtveld zijn. En de hemel voorgoed leeg blijven. Jona, hoe het met hem afloopt, weten we niet. Maar God is zo geduldig geweest door deze situaties, door deze tijd heen, dat ik bijna mag verwachten, hij weet op den duur Jona ook wel klein te krijgen. Nou, op het juiste spoor te krijgen. Dat klinkt ook wat vriendelijker. Jona. En God is zo groot. Door Jona leer je hoe groot God is. En hoe klein en kleinzielig en kleinhartig een gelovige kan zijn. Ook al ben je gelovig van huis uit. Van huis uit. God is trouw. En je krijgt die duif mee door je hele leven heen, want die hangt aan je naam. En je bakt er niks van. Maar God is trouw. En God blijft trouw. Ondanks dat liedje wat wij hebben, Jona in de walvis die vannacht gevangen is. Geen walvis, maar wel Gods trouw. Geen gevangen visje, maar een hele stad om te winnen. Mensen om te winnen. Wie weet wat God tegen ons zegt over Zeist. Zoveel kerken, zoveel richtingen, zoveel moskeeën, zelfs een hindoeschool. So what? Wat zijn afgoden voor God? Niks toch? Lucifertjes. Zelf gemaakt ook nog. Maar God is God. En wie weet, ik heb net ook vanmorgen nog eventjes gekeken. 41% van de bevolking in Zeist is alleenstaand. Misschien hebben ze nog nooit barmhartigheid gezien. Misschien hebben ze nog nooit iemand ontdekt die ook eens over zijn hart streek. Of kennen ze niemand. Hier zijn wij. En God stuurt ons. Hij zegt niet, ga naar Nineveh, ga naar Mosul in Irak of wat dan ook. We hebben Zeist en je woont er. Het hoeft maar zo'n kleine stap te zijn om te zien dat God over zijn hart strijkt voor deze mensen.